en de aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen, gemeenten, uit Psalm 2, het 7e vers. Ik noem het dus uit de 2e psalm, en daarvan het 7e vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. De orde is zondag 11 van de Heidelbergers Catechismus, waarboven staat van God de Zoon en onze verlossing. Wij beginnen dus vanmiddag aan het zogenaamde tweede stuk van de 12 artikelen, zondag 11, waarboven staat van God de Zoon en onze verlossing, vraag en antwoord 29 en 30. Waarom wordt de Zoon God, Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van alle zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. Tot zover. Het opschrift boven zondag 11 gemeente doet ons reeds vermoeden dat wij tot een nieuw onderdeel van de behandeling van de 12 artikelen, ofwel 12 beloften van het evangelie, zijn gekomen. En dat is metterdaad het geval. Want we hebben enkele weken met elkaar gesproken over het geloof in God de Vader, almachtige schepper van hemel en aarde. We zagen dat al Gods werken naar buiten Gods werken van God drieënig zijn, van Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dat elk der personen toch wel in het bijzonder op de voorgrond treedt, bijvoorbeeld de Vader bij de schepping, de Zoon bij de verlossing en de Heilige Geest bij de heiligmaking. Dat wil dus zeggen dat wij vanmiddag een begin maken met het geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, eerste namen. Daarna gaan spreken over zijn werk, hoewel dat in zijn namen reeds gegeven is. De neerdaling, dus de geboorte, lijden, sterven, begraven worden, nederdaling ter helft. En vervolgens over de opgaande lijn, oftewel de staan der verhoging, over zijn opstanding, hemelvaart, de zitting ter rechterhand God en wederkomst ten oordeel. Dat zal ons voortgang ingrijpen bezighouden. En wanneer wij hier de overgang, of beter gezegd de spreiding, meemaken van het geloof in God de Vader naar God de Zoon, dan kan hier natuurlijk geen concurrentieverhouding aanwezig zijn. Maar dan vinden wij veranderd wat veranderd moet worden, wat Jezus op zo'n hele kere wijze tot zijn discipelen zegt: gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En inderdaad, dat deden de discipelen, te geloven in God. Dat was ze van de jeugd aan ingeherd. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere, of de Heere, onze God, is één. Dat was ingescherpt, dat was ook in hun hart gezonken. Kunnen we nu zeggen dat ze niet geloofden in de Heer Jezus Christus? Ach jawel, ja en nee, zou je daarop kunnen zeggen ja, omdat zij alles en allen hadden verlaten terwille van Jezus, hun beroep, hun handwerk, hun bezigheden, hun vast inkomen, zou je zeggen, hadden ze ingewisseld voor een menselijkerwijs gesproken onzekere toekomst met Jezus Christus. Sterker, zij hadden woorden van eeuwig leven ingedronken. Het was maar niet bij horen gebleven, nee. Het was ook tot een gehoorzamen, hoe zwak ook, tot een verstaan gekomen. Ze hadden zelfs op de hoogtepunten van het leven gezegd dat hij was de rabbi, de zoon van God, de leraar, door God gezonden. Dus dan zou je zeggen, ja, ze deden het. En toch ook weer nee, in zoverre zij stonden voor kruis en opstanding. Omdat welke aangename toestanden zij ook bij Jezus hadden meegemaakt, al wat tegen hen, in hen was, inschreeuwde tegen het kruis. De kruisgat. Een Messias die aan het kruis zou sterven, was niet alleen theologisch een dwaasheid onder de rabbijnen, maar lag ook niet in het gehoor van hun hart. Dat was een zaak van openbaring van Gods stap. De herder zou geslagen worden, de kudde zou verstrooid worden. En als de Heer Jezus dan, voordat het zover is, zo lieflijk, zo eenvoudig, zo hartinnemend zegt: gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, dan wil hij zal voorbereiden op de ergernis die komt, maar wil hij ze vooral duidelijk maken dat er geen weg loopt naar de Vader dan door hem. Alleen maar in hem. De gemeente, dat zegt de Heer Jezus vanmiddag tot ons ook. Zeker, wij staan niet heilt historisch voor kruis en opstanding, dat is ons van der jeugd aan verkondigd. Maar dat wil niet zeggen dat wij verstandiger zijn dan de discipelen. Het wil juist zeggen dat het kan zijn in een mensenhart door een diepe eerbied en een afhankelijkheidsgevoel, zelfs een zekere vertrouwensverhouding kan zijn op God. Maar als je nu vraagt, gelooft gij in de Heer Jezus Christus, dan kan daar de aarzeling zijn. En dat niet uit onverschilligheid. Want ook vandaag zijn er mensen die onder het woord zeer aangename toestanden doorleven. Die aan een Bijbel hoort, aan een tekst, aan een psalm, ver soms bijzondere steun en kracht ontvangt. Maar als je ze op de man afvraagt, is u nu de weg ontdekt waarlangs gij tot de Vader komt, dan zit er nog zoveel ongeblust verzet. Soms bedekt voor eigen oog, soms ook dat ze schrijnend gevoelen dat dat kruis nu ook wel het eindpunt is van alle menselijke idealen. En dat wij zo diep vernederd worden voor God, om door een gekruisigde zalig te worden. Och, hoe dat ook zijn mag, de Heer Jezus zegt ook vanmiddag, gij die dan gelooft in God, gelooft ook in mij. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En die met de Zoon zal willen openbaren. Daardoor is het nodig, gemeente, dat onze ogen van onszelf worden weggetrokken. Velen liggen over zichzelf heen gebogen. En wie is wijs? Die ontkomt eraan. En zeker is zelfkennis onontgaanbaar. Maar zelfkennis die ons uitreikt tot Godskennis is iets anders dan zelfbestuur. Bespiegeling. Dat laatste veroordeelt de schrift. Over onszelf heen gebogen liggen. En dat moet veranderen, gemeente. Want de wereld openbaart ons de Zoon Gods niet. En ons eigen hart ook niet. En onze levensweg, wat we er ook op meegemaakt hebben, ook niet. Maar God zelf. Alleen de Zoon kent de hartsgeheimen God. Alleen de Zoon weet wat in de Vader en de Geest is en in hemzelf. En dat is gemeend in het bijzonder ten aanzien van de wijsheid. Waardoor God heeft gedacht om in de weg van het kruis zalig te maken die gelooft. Dat is een zo onaspeurlijk wijze weg, die meestal verborgen is voor de wijzen en verstandigen, maar de kinderkunst openbaar. Dat is een zo onaspeurlijk schone weg, dat God door het kruis van Christus alleen zalig maakt die gelooft. En dat er in Christus en vanuit Christus in de Vader, en vanuit de Vader in Christus, zo'n oneindige macht is om te verlossen. Kortom, dat de Zoon is de drager van al de deugden God. Hij houdt ze allemaal één voor. Hij laat niet de een wat verder zakken dan de ander, nee, hij houdt God hoog. Daarmee ook zijn deugd. Die Zoon, gemeente, had een naam op deze aarde nodig. Een naam als u en ik. Hij had er vele. In mijn vorige gemeente waren er jonge mensen die schreven al de namen die ze van God en vooral van de Heer Jezus tegenkwamen in een schrift op. Dat is goed, die leerden ze uit haar hoofd. Dat is een goede bezigheid, want het is een indrukwekkende lijst van haar. Je zoon God dreigt. Daarop kan ik vanmiddag niet nader ingaan. Het gaat vanmiddag over één van zijn naam. Bekende naam, Jezus. Die terug te leiden is tot een Hebreeuwse werkwoord, Stam Jehoshua, waarin Joshua weer klinkt, vergriekt tot Jezus wordt afgekort. Dat betekent letterlijk heil van Jahwe, helper, ruimtemaker, zaligmaker. Wanneer wij een kindje verwachten of een kindje geboren is, dan moet dat kind een naam hebben, zeggen we. Dit soms heel wat aan vast. Dat precies de naam van grootvader of grootmoeder of oom of tante zal hebben. Maar hoe dat is, dat kind moet een naam hebben, dat is het recht van de oud. Maar zie nu Jozef en ook Maria in zijn schamelheid staan. Bij de verwekking was het al totaal anders gegaan dan normaal. Maar ook bij de naamgeving zal het blijken dat God zijn eigen vader is. En aangezien God zijn vader is en Maria de moeder, behoudt God zich het recht voor om dat kind een naam te geven. Vandaar dat bij de aankondiging aan Maria direct al wordt gezegd: gij zult een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Jezus. Zo werd hij genoemd. Jezus van Nazareth, Jezus aan het kruis, Jezus die gij vervolgt. Dat zegt hij van zichzelf. De mens aan 8 dagen wordt dat kind besneden en aan die besnijdenis is die naamgeving gekoppeld. En wordt dat kind metterdaad Jezus genoemd. In die tijd een hele gewone naam. Je zou zeggen, er waren er honderden die zo heet. Nadien niet meer. Dat de vrienden veel te veel eerbied hadden voor de Jezusnaam, om een van hun kinderen Jezus te noemen. De vijanden veel te veel haat tegen hem hadden, een van hun kinderen Jezus te noemen. Mensen, op die naam komt het uit. En u weet dat wel, onze namen hebben meestal niet veel om het leven. Ze mogen dan historisch na te gaan zijn. Er mogen allerlei grillige toevallen en gebeurtenissen bij plaatsgevonden hebben. Meestal, ach, dat is een beetje lelijk gezegd, is onze naam niet meer dan een kaart ergens in een bak. We heten zo. En soms denkt iemand wel eens kwalter dat ik een andere naam had, maar dat doet niet mee. Onze naam heeft niet zo bijzonder veel met ons wezen te maken, met wat we zijn. Soms onze bijnamen meer. Daarmee is geen pleidooi gehouden voor bijnamen, maar de bijnamen willen meestal op een satirische wijze iets van onze ondeugden vastleggen. In de Bijbel vinden wij wel een poging om de kinderen de Godsnaam met in verbinding met een werkwoord mee te geven. We hebben dat van de winter op de catechisatie met de jongens en meisjes uitvoerig besproken en daar allerhande voorbeelden van genoemd. Al de namen die beginnen met Jo en Ja, die eindigen met Eeuw of El. Of ook eindigen met Jo en Ja en beginnen met El of Eeuw. Dat is de godsnaam. En die wilde die moeders eigenlijk in die naam soms uitdrukking geven aan haar wensen, verlangen, hoop, koestering, wat ze ook maar had. En dat was soms stressig. Jumbo-Eeuw, Samuel, God hoort. Je zal zo'n naam meekrijgen. Je leven lang eraan herinnerd wordt wat je moeder voor je doorworsteld heeft. God hoort. Maar ze konden het ook mis hebben. Die dag. De Nieuw-Testamentische. God loven. Als wijlen Juda de zoon van Jacob. Maar hij was het niet, u weet het, hij was een verraad. Ze konden het mis hebben, gemeente, maar God niet. Als God zijn zoon een naam geeft, is dat niet om hem van anderen te onderscheiden, een kaart in een zak, een codenummer, oh nee. Maar is dat een treffzekere benaming van wat hij is en wat zijn taak en zijn opdracht is. Dat is. En bij God gemeente is alles zo klaar en zo eenvoudig dat zijn naam openbaart zijn wezen. We vinden die naam tweemaal in het Oude Testament. U weet dat Joshua, de leider van Israël, de opvolger van Mozes, het volk in Canaan bracht. Hij is zeker een schaduw van Jezus Christus, die zijn volk brengt in het Koninkrijk God. De tweede Joshua is de hoge priester, die het volk terugbrengt uit de ballingschap, en die op een bepaald moment met een schuldig kleed voor God staat. Kostelijk symbool, aanduiding van het werk van Christus waarop ik nu niet verder inga. Gemeente, wij gaan over naar de vraag, wat doet Jezus? Dat staat hier duidelijk in de catechismus op voetspoor van de schrift. Hij maakt zalig en hij verlost. Twee woorden. Zalig maken of redden, dat is hetzelfde. En verlossen. Je zou ze eigenlijk samen kunnen vatten in dat ene woord. Jezus maakt ruimte voor God. En dat is wat mis. Want als de naam Jezus gespeld wordt in de gemeente, dan slaat hij elke vorm van menselijke verwachting de bodem in. Want wij liggen zo verschrikkelijk ver van God af. En we zijn zo in onszelf opgerold, dat we niet voor 1 miljoenste deel onze ellende kennen en weten van afkomst. En dat wij God kwijt zijn en dat niet weten. En als we het weten, dat niet tot ons doordringt. Kijk. En nu is die naam Jezus erop uit, die persoon Jezus erop uit, om ruimte te maken voor God bij een mens. Dat is zijn werk. Ook wel dat een mens tot ruimte komt, daarover straks. Maar in de eerste plaats dat er ruimte komt bij u en bij mij voor God. Gemeente, we zijn in zo'n zee van verlorenheid terechtgekomen. Dat zijn naam één grote prediking is dat wij samen van deze bloeiende schepping een kerkhof hebben gemaakt. Een augiastal. Plaats waar God wordt gelasterd. God wordt miskend. God niet wordt gediend. En nu besluit Jezus met zijn naam heel de mensheid in zijn oordeel. In Gods oordeel. Hij zegt dat alle vlees zijn weg verdorven heeft. Dat er niemand is die goed doet. Ook niet tot één toe. Jezus maakt ruimte voor God. Hij maakt ook ruimte voor de bediening van de Heilige Geest. Aangezien hij zelf ontvangen is door de Heilige Geest. Zichzelf heeft opgeofferd door die geest aan het kruis. Door die geest opstond en hemel voor en hem uitstort. heeft Jezus nooit anders gedaan, niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar ook in de orde des heils, ook in de toepassing. Een ruimte te maken voor de Heilige Geest. Het is een heel ding. Als een mens leert dat hij nog nooit van zijn levensdagen iets gedaan heeft wat goed is in de ogen God en dat zelf gelooft. En dat hij stilgezet wordt. En dat hij niet verder kan. Maar dat God hem daar voor zijn rechterstoel. Jezus maakt ruimte voor de bediening van de Heilige Geest. Geestgemeente gaat zijn eigen weg. Dat wil zeggen, als Jezus ruimte maakt voor God, voor de bediening van de Heilige Geest, dan houdt hij het recht God hoog. Met God valt niet de machia meer. God beweegt van zijn toorn naar zijn liefde, maar in zijn zoon. Hij houdt het recht God hoog. De wet God hoog. Want die wet verandert nooit. Maar die wet is wel vervuld. Jezus gemeente maakt ruimte in de harten van mensen voor de liefde God. Omdat hij niet alleen de geopenbaarde gerechtigheid God is, maar ook van de liefde God. En dat hij, dat God de Vader vijanden met zichzelf verzoent door de dood van Christus. Gemeente, wat is dat groot? Dat hij bij ons ruimte maakt voor God, maar ook dat hij ons aanwijst dat er in God een eeuwige ruimte is voor ons. Heb je dat ontdekt? Dat eerst en dat twee. Want dat is het geheim om zalig te worden. Een gemeente, ik ben laatst nog eens een keer uit een oude gemeente opgebeld door iemand die vertelde dat zijn broer was tot ruimte gekomen. Die uitdrukking zult u ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. En daarmee bedoelde hij te zeggen dat deze man die ik goed gekend heb, en die een vreselijk moeilijk leven achter de rug had, zo'n ruimte in God had leren zien, dat hij tegen zijn broer zei, bel deze en gene op en boodschap aan die gemeente, dat ieder mens in Christus althans wat de ruimte God kan zalig worden. Nou, dat is waar. Want als u ooit voor uzelf ruimte hebt gevonden in Christus, bij God. Dan zegt u, dat kan de hele wereld zalig worden. Daarmee zegt u niet dat de hele wereld zalig wordt. Maar er is in God ruimte, de grootste der zondaar. Gemeente, hij maakt ruimte bij ons voor God, maar ook voor ons in God. Daarin redt hij. Uit een ontzettend diepe nood. Uit een ontzettend diepe schuld. Hij is daarom redder, verlosser, ook losser. Al die namen die in een ander verband in de prediking nog wel eens aan de orde komen. Gemeente, wat een naam. Kostelijke naam. Een naam die te vergelijken is met olie. En olie, dat is zoiets als zalf die wij gebruiken op die schrijnende wond. Kostelijke olie. Voor de wonden die ons geslagen zijn in het, door de gerechtigheid Gods en door de wet Gods, voor onze zon. Gemeente, die naam is zoek. Die naam heeft een aroma, geur, levensgeur. Een naam die mensen heeft leren roemen en lachen, zelfs in het aangezicht van de dood. Dat is een naam die met ons meegaat. En onbegrijpelijk is die naam tegelijkertijd een doodslucht voor degene die verloren gaat. In wie de God deze reeuw de zinnen verblindt, zodat hij niet bestraalt de heerlijkheid God in het beeld van Christus. Dan zult u begrepen hebben, gemeente, dat Jezus en zondaren die horen precies bij elkaar. Hij heeft de zaligheid verworven, jawel, maar hij past ze ook toe. Dat is het wonderlijke ene, die eenheid in hem. Het is niet zo dat hij het verwierven, dat wij dan maar zien moeten dat we het aan de man brengen. Nee, maar hij deelt het uit door de prediking. Dat wil zeggen, hij was niet alleen met het gezicht naar God bezig, maar ook naar ons. En hij verwerft het geloof, hij geeft het geloof. Hij werkt dat door zijn geest. Hij deed er baart en leert roepen. Jezus, ontferm u mij. Kent ze die worstelingen zo? Dat u bij u een persoonlijke zaak geworden is. Ik hoop u gezegd ergens. Het kan een geloof van de duivel zijn. Als de mensen horen dat Jezus de zonden vergeeft. En ze denken al, dan zal het met mij ook wel goed zitten. Kolbrugge zegt, het kan daarom een geloof van de duivel zijn, omdat God altijd persoonlijk met iemand afwerkt. Dat wil niet zeggen dat we niet in het geheel van de gemeente gebaard worden. En dat daar een heel breed oefenveld is, waarin de vreze Gods wordt gekweekt, maar het wil wel zeggen, het is een persoonlijk ingang. Gemeente, en nu heeft Jezus zich altijd aan die opdracht gehouden, zondaren zalig maken, redden, verlossen. Daar is hij niet van afgeweken, ook niet toen de mensen hem wilden maken tot een broodkoning, tot een Messias naar hun idealen en naar hun snik. Toen ze hem wilden maken tot een volksbevrijder, tot een revolutionair. Toen ze hem wilden maken tot een scheidsrechter en een weiger ook van de gebruikt te worden om Zoetermeer bewoonbaar te maken. Zodat er een leef- en woonklimaat is, waarin het houdbaar is, ook dat. Maar dat is een kaart. De eerste kaart. En wanneer de kerk meent dat ze in zoverre voor de wereld is, dat ze alleen maar heeft te luisteren naar de vragen van de wereld, maar doof is voor de vragen die God stelt, is die kerk geen kerk meer? Want Jezus, en dat hebben we gelezen, krijgt van de Vader zijn naam, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zon. Dat, gemeente, hebben wij te bedenken. Ook in de valse Messiasbeelden die wij vandaag tegenkomen. En let erop, gemeente, hij maakt, het staat in de tegenwoordige tijd, zalig van hun zon. Dat is een van de kostelijkste dingen van het evangelie, dat dat in de tegenwoordige teksten maakt. Op dit ogenblik. Hier en nu. En op dit ogenblik kunnen strikken worden gebroken. Kunnen mensen uitgaan. Kunnen mensen opnieuw tot die troon der genade komen. Hij maakt zalig van de zon. Want daar is een onoverkomelijke kloof gemist. En hij staat voor u en u zegt misschien al uw kwalen morgen op het spreekuur van uw arts, dat mag. Maar u spreekt misschien al uw geestelijke bezwaren uit tegen die man of vrouw of oom of tante of ouderling of predikant. Dat mag, dat is zeer goed. Maar Jezus kijkt u aan. En die doorschouwt u en tast de kwaal tot in de wortel aan. En hij zegt, het zit er bij jou niet op vast dat je een minder plezierige woning hebt. Of dat er spanningen in je huwelijksleven zijn. Of dat het met de kinderen niet goed gaat. Dat ook. Het zit bij jou niet vast op je werkring waar je zo graag van veranderen wilt. Of die teleurstelling die je te verwerken kreeg. Nee, gemeente, hij houdt ons bij de pols. En hij stelt de rechte diagnose. En hij zegt, weet je wat bij jou de grootste vraag is en de grootste nood? Dat is jouw zonde nood. Gemeente, wat hebben wij het vaak over de gevolgen van de zonde? En u heeft Jezus een volk dat hij zalig maakt van hun zoon. Een volk. Wie zijn dat? Israël. De eerste plaats is hij tot Israël gegaan. Maar wat heeft Israël gedaan? Israël is een eigen gerechtigheid op het voorrecht van Gods verkiezing in de brede zin gaan zitten. En ze zijn erop vastgevroren en mee omgeslagen. En welke gemeente gaat het verkeer? Waarin zo heel stilkens onze eigen borst wordt geklopt en zegt wij. Waarin op alle voorrechten gaan zitten en tieren. En ook nog op de godvrucht van de voorgeslachte tieren. Dat gaan we ook. En we vriezen aan al die dingen vast. Maar dan gaat God hier met het evangelie naar hem op. Gemeente, die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die het in het verborgen is. Die de besnijdenis van het hart kent. Laten wij toezien op onszelf, gemeente. De Heer Jezus heeft een volk waaraan hij een hoop werk heeft. Hoe meer, hoe niet. Want hij moet ze zalig maken, losmaken van de allergrootste kwaal en ze deelgeven aan het allergrootste heil. Gemeente, wat is dat groot? Hij maakt zalig en hij verlost, ook in de tegenwoordige tijd. Welk grootste deel van de verlossing, net als van de zon en de maan, zich in onze ogen onttrekt, dat komt toch. Maar het is er hier en nu, in het begin. Gemeente, wat is dat groot? Bent u ermee werkzaam? Want het ware geloof, hoe arm een mens ook is, kan zijn handen afhouden van Gods woord. Het is de aard van het ware geloof om beslag te leggen op Gods toezegging aan de ellende. Tegen al de bestrijding erin. Tegen al het geschreeuw van de duivel in het is niet voor jou. Want gemeente, wij kunnen daaraan geen deel krijgen dan in de weg van het geloof. En de Christus komt tot ons op voort. Stel van het evangelie wordt ons voorgesteld en aangeboden. Dan denk ik aan die oud-testamentische offeraar die een offerdier kwam brengen voor welk doel dan ook. En als het een zondoffer of een schuldoffer was, dan legde hij zijn hand op de kop van dat offerdier. Daarmee wilde hij niet alleen zeggen, dat is mijn offerdier, mijn lab. Maar daarmee wilde hij ook zeggen, dat dier draagt mijn schuld, mijn bloed. En zo gemeente wordt de Heer Jezus Christus onder u uitgedragen, opdat de aarzelenden en de beschroomden die bevreesde handen zouden leggen op zijn oog. En zeg het dan maar, al moet ik het fluisteren, het is mijn lot. Ik heb niks om. Aard van het zaligmakend geloof is de slaglegd. Kan er niet afleggen. En God de Vader zegt, daarvoor is hij gezond. Dat is mijn bedoeling, dat is mijn opzet. Denk op dat we nader tot hem zullen komen. Omdat we helemaal uit onszelf zullen worden uitgezet. Niet alleen is een ogenblik van zalige verwijding van ons hart kent, als wij op die stervende liefde God zien. Maar dat we uitgeleid worden uit onszelf, opdat we hem omhelzen. En hij doet onze wacht. Door het ware geloof, zodat wij aan hem vastgeplakt raken. En dan gaan we meer, want er sterft geen zonde in ons hart. Er sterft geen boezemzonde in uw en mijn hart, tenzij de liefde God in Christus in onze harten wordt uitgestort. Dan gaan we eren en prijzen en gehoorzaam. Want de apostel Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij kostbaar, dierbaar. Dat wil zeggen van oneindige waarde. Want wat een prijs, bloed van de Zoon van God. Neem de minste geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is meer dan een leven in voorspoed en welvaart en wellust. Maar hoe anders is het met de geveinsden en tijdgelovigen die misleiden zichzelf en anderen. Ze denken aan hem, jawel. Maar ze worden tegelijkertijd vastgehouden door de banden van de zon. En daarom komt het niet tot een waarachtige overgaat. En als u zegt, ik ben er zo een, dan moet u vandaag nog naar het. En zegt, heren, u weet er raad mee. Anderen menen dat zij het hebben. Er is soms een korte tijd van grote blijdschap. Nou, die blijdschap mag er zijn. Maar het is een opflikkering, het is van voorbijgaande aard. Ze zijn niet grondig ontdekt aan hun verlorenheid. Ze weten eigenlijk ten diepste niet wat ze met Jezus zelf aan moeten. Wel, gemeente, dan is er ook geen wortel in de boetvaardigheid. En daarom geen ontvangen van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Die flikkering gaat voorbij. En het worden later soms de koudste, de hart. De meest vijandige tot uw ontdekking gezet. Ten slotte zegt de catechismus of er mensen zijn die de volkomenheid van de zaligmaker in twijfel trekken. Jawel, zegt de catechismus. Er zijn mensen die hun welvaart en hun zaligheid zoeken bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders. Dat wil zeggen, hier wordt de dwaling afgewezen. En hier worden in de eerste plaats bestraft ook in onze gemeente de mensen die hun zaligheid niet zoeken, maar wel de wereld, wel hun geld, wel zichzelf, wel hun eigen eer, wel hun genotzucht, wel hun vlees en hun begeerlijkheden koesteren. Die worden bestraft. En in de tweede plaats worden bestraft de mensen die de zaligheid gering achten. Want dat kan God niet hebben. Hij stelt onze redding als nummer 1 aan de orde. En hij deelt het niet dat het een randverschijnsel wordt. En daarom zijn er mensen die zwoegen aan hun aardshuis, maar voor hun geestelijke bestemming geen belangstelling hebben. En in de derde plaats zijn er mensen die de zaligheid zoeken waar ze niet is. Sommigen willen graag naar de hemel en dat is een kostbare zaak. Er was een mevrouw in Zeist, die kon zich niet voorstellen dat ze met haar dienstbode, die niet met haar aan één tafel at, dat was in die tijd gewoonte blijkbaar, dat ze met haar dienstbode in één hemel zou komen. Toen heeft die wijkdominee tegen haar gezegd, mevrouw, daar hoeft u ook niet bezorgd over te zijn, want u komt er niet. Het was hard, maar waar. Want deze mevrouw had geen idee wat de hemel was. Want de hemel is niet een geval los van God. Daar komen wij alleen als wij God kennen. Want de hemel, dat is God zelf. En God zelf, dat is de hemel. In een bepaalde zin genomen. Vandaar die monnik die op klaarlichte dag met een emmer water en met een vuurdover over de weg liep. En toen ze die man uitlachten en zei, wat zou die gek nou weer uithalen? Die zeiden, ja, als ik kan, dan ga ik het vuur van de hel uitblussen. En dan ga ik de lichten uit de hemel uittrekken. Om te voorkomen dat de mensen God zouden zoeken uit angst voor straf. En om in de hemel te komen. En om ze te leren dat ze God zullen zoeken puur omdat hij God is. Gemeente, dat moet u onthouden. Er zijn sommigen die het zoeken bij de weg. Ze zijn nog niet doodgewerkt. Ze krijgen hoge rekeningen thuis. Ik hoop dat ze er vandaag in krijgen. Dat ze zeggen nee. Er is geen penning meer om te betalen. Dan staat het evangelie lijnrecht tegenover de weg. Sommigen zoeken het in hun rechtzinnigheid. En anderen in hun onmacht. Want ook orthodoxe mensen zijn geharnaste vijanden. Als ze niet wederom geboren zijn. En u kent het wel. Maar we kunnen het toch niet. En dat is nog waar ook gemeen. Alleen het is onze eigen schuld. En in de tweede plaats heeft God zijn kracht beloofd, waardoor wij van dood levend worden. Dat wil dus zeggen dat u bij God alles kunt vinden. Hier wordt een waarschuwing gegeven in de richting van de Rooms-Katholieke Kerk, die vandaag al veel voorzichtiger wordt met haar heiligen. In de loop van de jaren en eeuwen is gebleken dat er heiligen tussen geslopen waren die niet eens geleefd hebben. Maar afgezien daarvan, daar is dus een voorzichtigheid gekomen. Maar die heiligen hebben dus overwerk gepresteerd. Ze hebben meer verdiend dan ze zelf nodig hadden. Zodat er voor een arme tobber nog wat overblijft die alles tekort komt. Maar daar weet de Bijbel niet van. Gods heiligen, Romeinen 8, daar is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En daarom gemeenten ook weg met die protestantse heilige verering. Wij hebben ze ook. De een zet die op een voetstuk en de ander die. In Korinthe begon dat al, Paulus of Apollos of Petrus of Jezus. Dat laatste was wel goed. Maar o gemeente, er zijn wat protestantse heiligen. Dat kan wat mij betreft een oom of een tante zijn, een vriend of een vriendin. Een ouderling of een predikant, maar God slaat al die heiligen tegen de grond. Dat zijn verbrijzelde vaken, die het alleen van God moeten hebben. En als ze voor u en mij bidden, is dat groot. Heel groot. Maar het allergrootste is dat die grote hoge priester voor ons zit. En daarom gemeente niet naar mensen gevlucht, hoewel u zeker in de gemeenschap der heiligen moet leven, maar gevlucht onder die middelaarsvleugelen van de Heer Jezus Christus. En Johannes de Doper zegt, ik ben de Christus niet, Dat wil zeggen, houd ze alsjeblieft niet met uzelf op. Maar stuur ze door. Zoals Johannes de Doper deed en zei die ziek. Het lam God dat de zonden der wereld wegneemt. Er wordt hier gesproken over mensen die de zaligheid bij zichzelf zoeken. Goede werken moeten er zijn, we komen er breedvoerig op terug. Maar ze zijn nooit de grond. Het gaat om de blikrichting gemeente. En het einde van alle goede werken is, vergeef ons onze schuld. En het einde van alle bevinding is, kom maak God met mij groot. En het einde van alle gebeden is, dit is de poort des Heren. Zodat ze het niet moet zoeken in het buitengewone, in het extraordinaire, in het hebben van een bijzondere stem of van een bijzonder gezicht. Maar dat het niet te doen zijn om de klaarheid van God, de waarheid. Dat God zelf door zijn woord en geest u dat duidelijk maakt. Zodat waar God zelf is en God zelf toespreekt en waar hij zijn Christus verklaart en hij zijn geest hebt, daar is de helderheid. O gemeente, wat zijn wij nu te bestraffen? Zoals de profeet het volk bestraft het te vergeet, verwacht men het van de heuvelen en van de berg. Waarlijk in de Heere onze God is ons heil. Dat noemt de catechismus verloochenen. Hoewel wij met de mond in hem roepen, dat wordt gevraagd. Dat de onderscheiding met de mond in hem roepen en met de daad verloochenen. Want gemeente, hier is het evangelie exclusief. Sluit alles buiten wat niet Jezus is. En dat is de troost. Zet hem als een volkomen zaligmaker in het middelpunt. Dan wordt ons ongeloof ontdekt. Want in hem is de raad. Wat wordt dan de wortel, de schipangel van dat ongeloof gemeente opengelegd? Calvijn zegt, zodra wij in het minst van de Heer Jezus en zijn volkomen werk afwijkt. Voor alles dat, donker en onzeker, verloochenen, dat is ook oneer en smaad aandoen aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Dat is versmaad enige offer. Daarom, gemeente, is de Heer Jezus het zo waard dat ieder in hem gelooft. Het is een getrouw woord en aller aanneming waard dat Jezus Christus in deze wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En ook vanmiddag is dit de verkondiging dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde van God ontvangt. Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat hij ons zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als u zegt, ik ben in stress en onzekerheid, dan is het maar de vraag waarover gij onzeker zegt. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik weet het niet zeker. Wat weten ze dan niet zeker? Dat ze behouden zijn. Maar weet u dan wel zeker dat u een verlorene bent? Daar zit het vast. Want Gods woorden zijn gericht. En u gaat het niet om wat klein is neer te slaan. Maar wel wat tussen wet en evangelie blijft inhangen door tussenuit te slaan. want die staan tegenover elkander in een bepaald opzicht althans. Weet u wat u moet aantrekken in zon? U kan de Heer u op allerlei wijze treffen, dat laten we in het licht. Maar ik mag u verkondigen de allerbekwaamste wijze waarop Jezus zondaren zalig maakt. En mag ik dan zeggen, ik heb uw hart verklaard, dat uw hart helemaal neergaat in de begeer om door hem alleen gered te worden. Maar dan zoekt voor hem ook rusteloos, beproeft u dat. En dan gaat ze met uw eigen werk de dood in, opdat u aan hem overgeeft. U aan hem u aan hem onderwerpt en hem leert aannemen. Gemeente, zoals hij zich voorstelt in het evangelie, want hij is een uitnemende zaligmaker, een uitnemende verlosser. Gemeente, u wordt vermaand om deze volkomen zaligmaker te zoeken. Daartoe vermaant God zelf. En als u het zegt, ik heb te druk, dan zegt God, wat baat het u als ze de hele wereld gewist. Ik heb meermalen een mens gezien voor wie de hele wereld in elkaar stort. Vrouw overleden, man, kind. En dat het grote voort, daar werkt nou een mens. En die is van de dagelijkse arbeid geen kwaad woord gezegd, dat weet u wel. Maar die dwaasheid als de mensen van deze gestalte van de wereld verwacht. Als iemand zegt, de zonde is me te zoet, ik kan u zeggen dat het even zoveel de slangen zijn. Die u tot in de eeuwigheid zullen brengen. Want de Heer Jezus zegt, gij wilt tot mij niet komen. Als iemand zegt, ik wil nog uitstel, dan zegt God, hé. Die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Gemeente, laat elk en een ieder krijgen die deze zalig maakt het zet. Het kostbaar, ach, zijn kostbaar bloed, zijn kostbaar op, zijn kostbare zende. Zijn profeet, zijn priesterschap, zijn koningschap, daarover een volgende keer. Opdat er de lofprijzen zijn, de verwondering, de aanbidding. Opdat er ook de vreugde zou zijn, want gelijk zijn naam is, is ook zijn roep. O, laat dan dat anker vast in dat borgtochtelijk werk en heb hem hartelijk lief, opdat gij de geur van zijn liefde verspreidt. Zoals Bernardus, een van de kerkvaders, ergens zingt. O, ik zie nu hetgeen ik zocht wel eer, geniet nu al mijn zielsbegeer. Ik smelt van Jezus liefdegroet, die het ganse hart ontvonken doet. O hemelsvuur, zo roept Bernardus uit. O zalige bron, het eind der weg, volmaaktheidsbron. O lief verkwikken, zo roept hij verder uit. Wat is het schoon, te minnen Jezus, Godes Zoon. Het is Jezus die de ziel vermaakt. Het is Jezus waar de ziel naar haakt. O daar mijn roem en heil in ligt. Het is Jezus, wereldzaligheid. Amen. Wij zingen Psalm 72, vers 7 en 8. Psalm 72, vers 7 en 8. Vaters danken. Het dank, Heer, voor deze enige, eeuwige, kostbare naam, die onvergelijkelijk is met alle namen van mensen en personen en krachten en machten die in de hemel en de aarde ook benoemd worden. En aangezien het u behaagd heeft om uw lieve zoon Jezus te noemen, leer gij ons vanavond deze naam spellen. In de verslagenheid, de verbrijzeling, de verwondering, in de verrukking, in de verliefdheid, in het gestaald zijn voor de arbeid en de kerk, omdat wij u in de prediking hebben ontmoet en wij weer verder kunnen gaan. Leven in met al zijn drukten en zorgen en moeite en strijd, maar dat gij bij ons bent. En dat gij harten en zielen en zinnen bewaart in de vrede God in Christus die alle verstand te boven gaat. Geef, Heere, dat er ook op deze plaats mag zijn een hand vol koren, koester door de zon, door de zon der gerechtigheid, waarvan het gebergte ook het geruis moet horen, dat een profetie inhoudt, dat jonge mensen worden gebracht uit alle mogelijke verslagenen, alle mogelijke verwarringen, alle mogelijke verleidingen en verzoekingen, tot dat enige en eeuwige vaste punt, opdat zij juist de jonge gemeente mogen gaan vormen, kinderen en de jonge mensen, vergeet de ouderen niet. Maar wil hij niet bijzonder aan de jongeren denken. En wil hij zijn op de jubileumviering van de zondagschool, opdat die daden mogen worden gedacht. Wil ons alle sterken voor de taak waartoe ons roept. En ons gebed verhoren in Christus naam. Amen. Wij zingen Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat daarmee volgt.
Amen.